voor gaan zitten. Met een glaasje fris en popcorn op de bank. Om naar de laatste spektakeldag van de 6 januari-commissie te kijken. Ze waren, zoals bij andere zittingen, geheimzinnig over de agenda. Maar we wisten dat Donald Trumps boezemvriend en adviseur Roger Stone zou getuigen. De man die al voor de verkiezingen zei: Trump gaat gewoon alle staten, alle uitslagen betwisten. En dan komt het voor een door hem benoemde rechter: we laten de verkiezingen echt niet stelen.
The election will not be won. Oh, these are the California results? Sorry, we're not accepting them. We're challenging them in court. If the electors show up at the electoral college, armed guards will throw them out. I'm the president. You. You're not stealing Florida, you're not stealing Ohio. I'm challenging all of it. And the judges we're going to are judges I appointed. You're not stealing the election.
Nou, de storm waar we op zaten te wachten met deze man dus werd weggeblazen door een veel grotere orkaan Ian die Florida bedreigde. En dus werd de zitting geannuleerd. Dit is aflevering 147 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio onder het wakend oog van Juri.
Ja, en ik ben Jan Posma in jouw stadje, Bernard, New York. En ik zit hier om 7:00 ochtends met een flesje water. Want de koffie was op in het hotel. Snap je dat nou? Nee. This is the city that never sleeps. En ik moet hier aan het water.
Ja.
Nou, ja. Ja. Terwijl ik juist nu koffie wel wat nodig had. Want het zijn een beetje drukke tijden. Hè, met de orkaan waar je het net al over had. En dat gaat natuurlijk tot diep in de nacht door.
Ja, en kijk, de city that never sleeps. Dat geldt misschien ook voor de ochtend. Maar daar bedoelen ze meestal meer de avond mee. Wat doe jij 's morgens zo vroeg al in mijn stad?
Ja, precies. Ja, dat hadden we vorige week niet zo gepland. Hè? Dat ik gewoon weer hier zou zitten in New York. Nee. Ja, er kwam iets heel erg leuks tussendoor. Ik mag Jaap van Zweden interviewen. De man die aan de leiding staat van het New York Philharmonic. Hè? Wereldberoemd is hij.
Zeker.
En dat kwam zo tussendoor. En dat is heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Hij gaat het nieuwe concertzaal van het New York Philharmonic gaat hij in gebruik nemen. Ja. Dat in oktober officieel gebeurt. En hij is nu bezig om de akoestiek daar goed te regelen. En hoe dat dan gaat, dat vraag ik me af. Ik ben echt heel benieuwd. Hij noemde dat zelf een acoustic safari, wordt dat dan. Je gaat op zoek naar het juiste geluid, stel ik me zo voor. Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ook. En dat Lincoln Center is een kunsttempel. Dus je zult je amuseren.
Ik ben heel benieuwd, want ik ben er nog nooit geweest.
En wanneer staat dit nu allemaal in de Telegraaf?
Oh ja, dat is goed om even, als alles goed gaat en er geen gekke dingen ook gebeuren met bijvoorbeeld orkaan Ian, dan staat dat zaterdag in de krant. Dus dan kunnen we lezen over Jaap van Zweden. En hopelijk ook wat meer over zijn toekomst, want hij gaat weg uit New York. Hè?
Ja.
En hij heeft daar een hele gedachtegang over. Want hij had tijdens corona heeft hij eigenlijk bedacht, mijn prioriteiten liggen niet goed op dit moment, moet nu anders. En hij heeft recent bekendgemaakt dat hij chef-dirigent wordt in Zuid-Korea. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn gedachtegang daarachter is.
Wat een overstap, hè? Nou, we zeiden het al, dit zou de grote finale worden van de hoorzitting over de bestorming van het Capitool. Maar onze politieke smulpartij ging niet door. Want de commissie vond het ongepast over Donald Trump te praten tijdens een natuurramp. Dat klinkt heel fatsoenlijk, maar Jan, waren ze oprecht?
Nou ja, het was pragmatisch, laten we het zo zeggen. De nette uitleg was een van de leden uit de commissie, die komt uit Florida, Stephanie Murphy. Die moet zich met haar district bezighouden, die is daar druk mee. Dus die kan eventjes niet met die commissie bezig gaan. Maar die hoorzittingen, die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk vanwege de live-uitzendingen op televisie. Hè. Die gaan heel erg om de publieke opinie, ook die zaak duidelijk neerleggen voor het Amerikaanse publiek. En jij weet dat ook, als er zo'n grote orkaan is en er dreigt een grote ramp. Dan gaan al die networks die stappen over. Al die nieuwsstations die hebben het dan alleen maar over die storm. Die blikken daar op vooruit met grote spanning. Die volgen dat op de voet. Dagenlang gaat het daarover. Het is natuurlijk ook een heel groot nieuwsverhaal. Dus die commissie was denk ik ook bang van, dan krijgen we straks, komen we niet in beeld. Of je krijgt zo'n split screen dat wij ons verhaal doen als commissie. We laten die getuigen horen. En ondertussen zie je dan de beelden vanuit Florida en alle ellende daar. Dus die dachten van we kunnen het dus doen of met halve aandacht of geen aandacht vanuit de media. Of we kunnen het uitstellen. Nou, dan doen we dat wel, Bernard. Dan stellen we het wel uit.
Ja. Hoor ik enige ironie, Jan?
Nou, ja, het is een beetje een cynische uitleg, hè? Maar ja, in Washington is iedereen natuurlijk gewoon aan het werk. Ook tijdens zo'n ramp, ook in het congres. Dus ja, ze hadden prima die laatste zitting gewoon door kunnen laten gaan. Dat is wel duidelijk. En het is natuurlijk ook wel een beetje apart, want we weten, er is een eindmoment voor deze commissie. Dat duurt nog even, begin januari. Hè, dan gaat het huidige congres, de huidige samenstelling is er weg. We hebben verkiezingen gehad en dan komt de nieuwe samenstelling. En de kans is groot dat de Democraten dan hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijtraken. Nou, voor die tijd moet dit natuurlijk allemaal klaar zijn. Dus ze zitten ook wel een beetje met tijdsnood. Ze willen dit wel ook snel afhandelen. En nou, wordt dit weer uitgesteld, duurt allemaal weer langer. Dus ja, als je het een beetje los van de PR, zeg maar, los van wat voor gevolgen het in de media zou hebben gehad, hadden ze dit prima door laten gaan.
Ja, ja, maar goed, je kunt ook zeggen, uitstel is geen afstel. En ze kunnen die laatste openbare zitting best de komende weken houden. Ergens. We zitten net iets minder dan 6 weken van de verkiezingen. Maar ze zouden kunnen het ook gewoon over de verkiezingen heen tillen. En na 8 november doen, kan ook.
Ja, precies. Dat is ook waar. Maar ja, wat we ook natuurlijk allemaal wel een beetje voelen en weten, is dat die commissie ook wel, daar zit een politieke component aan. Ik bedoel, dat onderzoek, dat wordt natuurlijk, ze halen gewoon feiten naar boven. Maar tegelijkertijd, wat ik al zei, dit heeft ook met de publieke opinie te maken. En wat is nou prettiger voor de Democraten dan voor die verkiezingen nog eventjes die publieke opinie te beïnvloeden en te zorgen dat het echt over 6 januari, over het verdedigen van het democratie gaat, dat deze midterms een beetje een referendum over Trump weer worden, in plaats van dat het over Biden gaat, dat zou ze ook wel goed uitkomen. Dus dat, ja, dat speelt dan ook allemaal mee. Ja. En we gaan het zien. En er waren nog wel wat dingetjes ook trouwens die wel spannend waren deze week, Bernard. Want die verse popcorn die pakken we dan weer de volgende keer. Hè, als we mogelijke Roger Stone gaan horen. En er zijn allerlei, dus weer nieuwe informatie beloofd. Dus we zijn wel allemaal heel nieuwsgierig. Maar er waren toch wel wat onthullingen deze week. En dat had met boeken te maken. En dat waren er 2. De eerste, de aankondiging, saillant is dat hoor. Courage on the Fire van de commissaris van de Capitol Police, Stephen Sund. Die man die heeft een boek geschreven over de bestorming. Hij werd ontslagen na die bestorming. Of stapte op, dat weet ik eigenlijk niet meer.
Nee, hij is gedwongen tot aftreden, laat het zo zeggen. Hij is ontslagen.
Ja, precies. Ja. Ja, geheel vrijwillig was het niet.
Nee.
En hij schrijft in dat boek over hoe zij als politie eigenlijk dit nooit hadden kunnen doen. Het Capitool verdedigen, hoe ze eigenlijk niet goed voorbereid waren, hoe ze niet genoeg hulp hebben gekregen. Hij zei van ja, hier heb je militaire steun voor nodig. Als je eigenlijk met een bestorming te maken hebt, dan zijn die paar agenten van de Capitol Police echt niet genoeg.
Nee.
Dus hij schuift de schuld af.
Ja, en ook op de FBI.
Ja, precies. Ja. Die geeft hij ook de schuld. Ja.
Ik heb alleen nog maar een reclame gezien van het boek. Is het al te koop?
Nee, nog niet. Nee. Het komt dus 3 dagen voor 6 januari. Dus als we ongeveer het jubileum hebben.
Ja.
En de aankondiging is wel ronkend hoor. Er staat in never before heard accounting of a call from the White House during the siege. And never before detailed conversations between himself and congressional leadership. Dus daar zullen ze bij de commissie toch ook wel heel geïnteresseerd naar kijken. Naar deze aankondiging.
Nou, misschien hebben ze het manuscript mogen inzien. Dat zou me niks verbazen. Dat gebeurt dus.
Ja, als ze... Ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat ze deze man gesproken hebben.
Nee.
Maar er staat voor ons hopelijk nieuwe informatie. Ja, dat is toch wel weer interessant.
En wat is het andere? Je had het over 2 boeken.
Ja, precies. Want daar werd de 6 januari-commissie door verrast. En dat maakt het wel heel spannend en saillant. Denver Riggleman heet de man die het boek The Breach heeft geschreven. En dat is dinsdag al uitgekomen. En hij is een oud-congreslid, een republikein. Hij werkte mee aan het onderzoek. Gewoon als staflid, zeg maar. 8 maanden heeft hij meegewerkt. En ja, hij heeft eigenlijk, zonder dat al zijn collega's te vertellen, heeft hij stiekem een boek geschreven over zijn werk in de commissie. En ja, daar zijn andere leden van de commissie natuurlijk echt not amused over. Er wordt zelden gelekt, hè, uit die commissie. Ze zijn heel slim met hun PR. Het is echt een tight ship, zeggen ze.
Ja,
dan.
Ja, en ze hebben ons ook al die tijd voortdurend weten te verrassen. Hè? Elke keer als die zitting begon, dacht je, hey, verhip, ik zie iemand. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou horen. En het gebeurt elke keer weer. Dus wat dat betreft is het waterdicht.
Ja, terwijl er zoveel gelekt wordt natuurlijk constant in Washington. En dit hadden ze dan echt goed voor elkaar, tot dit moment dus. En dat boek dat leek dus even uit te komen deze week vlak voor die laatste hoorzitting. Dus dat is echt een... in het zicht van de haven gaat het dan nog mis, zullen we maar zeggen. Nou, die hoorzitting is dan uitgesteld. Maar dit boek heeft wel veel aandacht gekregen. Er stond bijvoorbeeld de onthulling in dat het Witte Huis op 6 januari met een van met in ieder geval één bestormer heeft gebeld. Later begrepen van andere media dat dat gesprek plaatsvond een uur nadat die bestormer al uit het Capitool was vertrokken. Dus het is maar even de vraag hoe relevant dat gesprek is geweest. Het werd in ieder geval met veel bombarie gebracht. En het lijkt iets genuanceerder te liggen. Want iedereen denkt dan natuurlijk, hey, wie heeft dan vanuit het Witte Huis gebeld? Zijn er opdrachten gegeven? Is dit dan het bewijs? Dat lijkt het nog niet te zijn.
Nee, after the fact heet dat dan in Amerika.
Ja, precies. Ja. Dus maar goed, die commissie die is daar echt heel geïrriteerd over. Want die man die zit ook overal. Die is overal interviews aan het geven. Die heeft dus een boek waarin hij eigenlijk alles vertelt. Dat gaat recht in tegen wat jij net vertelde. Dat er nooit lekken zijn. En dat ze juist zelf hun strategie zo goed bepalen. Dus zo was het toch nog in het nieuws deze week.
Ja. We gaan het afwachten. En we krijgen vast die hoorzitting. Komt nog wel. Jan. Vorige week zaten jij en ik samen bij de VN. En daar ging het eigenlijk alleen maar over Oekraïne. Ze hadden daar een enorme agenda, maar iedereen sprak alleen maar daarover. Nu gaat het in de Amerikaanse media eigenlijk alleen maar, je gaf het al aan, over orkaan Ian, die over de westkust van Florida raast, bij Tampa en Fort Myers en St. Pete. Orkanen zijn er elk jaar. Maar als ze Florida raken, is dat meestal Vooral aan de oostkust. Dus de westkust wordt niet vaak geraakt. De laatste keer, las ik, jij ongetwijfeld ook, was in 1921. Dus dat ligt dan aan de Golf van Mexico. Daar is wel weer vaak een orkaan. Maar Tampa en omgeving zijn tot nu toe meestal uit de wind gebleven. Als ik het zo mag zeggen. Maar nu, jongen, het is erg. Vertel, wat is het laatste nieuws?
Ja, hij is uiteindelijk als een zware categorie 4. Dus een soort categorie 4 plus orkaan is hij aan land gekomen, Ian. Dus bijna een categorie 5, de hoogste categorie. Dat heeft tot enorme schade geleid. Zien we overal al. Amerika wordt nu een beetje wakker terwijl we elkaar spreken. Dus nu begint dat langzaam een beetje duidelijk te worden. En komen meer beelden binnen van hoe alles daar onder water staat. Gouverneur DeSantis, gaf al aan dat het een waterstijging van op sommige plekken wel 3,5 meter was. Dus echt enorm veel water erbij. Ja, er was daar in de regio ook heel veel regen gevallen de laatste tijd. Dus al het water wat erbij komt, dat kon ook geen kant op. Ziet er echt heel heftig uit op dit moment. Maar hoe heftig de schade precies is en hoe het zit met slachtoffers, dat is allemaal nog onduidelijk. Omdat we eigenlijk nog maar net bijkomen van die orkaan in dat gebied. En hij is ondertussen nog bezig. Het is in ieder geval nog een tropische storm op dit moment. En die gaat nog midden door Florida, uiteindelijk richting de Atlantische Oceaan. Waarschijnlijk zo ergens bij Daytona Beach, waar hij dan weer de zee opgaat, de oceaan opgaat. En dan ook waarschijnlijk nog weer in North Carolina en South Carolina voor schade gaat zorgen. Dus we zitten er. Aan de ene kant voelt het dus een beetje van, het is een klein beetje voorbij, want hij is aan land, maar we zitten er nog middenin. En wat ik ook altijd eng vind, Bernard, je hoort dan altijd, vooral in Florida voor mijn gevoel, maar in al die orkaangebieden, dan zijn die Amerikanen ook een beetje halstarrig. Die willen dan niet weg. Die denken van, we krijgen zo vaak orkanen hier, wij kunnen hier wel tegen, wij blijven wel thuis.
Maar dat denken ook dan, anders wordt mijn huis leeggestolen.
Ja, nee, ja. Ja, dat is, dat speelt ook mee natuurlijk. Er liggen al je spullen daar. Maar nu hoor je dus dat er allemaal belletjes richting de alarmlijn komen. Allemaal 911-telefoontjes. En de reddingsdiensten die kunnen eigenlijk dan niets doen. Want die orkaan is nog gaande, de boel staat onder water. En dan zeggen de lokale autoriteiten ook van... ja, als jij hebt gekozen om hier te blijven... dan is dit ook even de consequentie. We komen wanneer we kunnen, maar dat is nu nog even niet. En dat is ook wel heel spannend natuurlijk. Want we weten dus niet hoeveel mensen achter zijn gebleven.
Nee, en is de FEMA, de Federal Emergency, is die al uitgerukt? Want dat zijn vaak heel behendige mensen die een beetje opereren zoals bij ons. Ik zal maar zeggen, de genie in het leger.
Ja. Ja, ik heb altijd het gevoel, ik weet niet hoe jij dat hebt, Bernard... maar dat sinds Katrina, dat iedereen zo bang is om een ramp te missen... en om het weer te verprutsen, dat iedereen echt altijd helemaal klaar staat. Dus inderdaad, FEMA is er al, het Rode Kruis is aanwezig, de Nationale Garde. Alle registers zijn wel opengetrokken voor mijn gevoel. Dus ze zijn op dat punt, voor zover je hierop kunt voorbereiden... iedereen is er wel.
Ja, ja.
En het is apart, hè? Want wat je dan ook ziet, Bernard, om dan meteen, want we hebben het vaak over de politiek. Hier zit ook zo'n politiek componentje aan. Hè? DeSantis en Joe Biden, die werken daarbij ook ineens dan samen. Hè? Terwijl DeSantis tot vorige week nog hard uithaalde naar Biden. En Biden is ook geen fan van DeSantis natuurlijk. Die twee staan recht tegenover elkaar. Is dit nou iets... Het is een beetje vroeg hoor, dat weet ik ook. Maar wij als Nederlanders kunnen er een beetje met afstand naar kijken ook. Dus dat doen we dan ook maar. Is dit nog iets waar Biden of DeSantis van kunnen profiteren, denk jij?
DeSantis weet ik niet. Biden wel. Maar dan moet hij doen wat Obama heeft gedaan tijdens de orkaan Sandy. Dat was 1 week... voor de presidentsverkiezingen van 2012. Dus de herverkiezing van Obama stond toen op het spel. Hè, en Mitt Romney was zijn tegenstander. En Sandy sloeg toen toe in New Jersey en New York. Dat komt bijna nooit voor. Die
dat was vlak voor de verkiezingen. Hè?
Ja, 7 dagen voor de verkiezingen.
Ja,
en
ja.
Ik zat daar toen op de plek die jij kent, op 18 hoog.
Ja, en we hebben toen nog een uitzending gemaakt.
Allemaal bij mij nogal mee. Alleen je moest, de lift werkte niet. Dus je moest 18 verdiepingen omhoog en naar beneden lopen.
Moet je niet je portemonnee vergeten.
Nee, of je sleutels, wat dacht je daarvan? Nou ja, oké, maar goed. Wat het meest opmerkelijke was, wat iedereen zich ook herinnert... is dat Obama toen naar New Jersey ging... om persoonlijk te kijken hoe erg het was. En die is een paar dagen lang door de ravage getrokken... met de Republikeinse gouverneur Chris Christie. En die was een tegenstander van Obama en die had ook... in de campagne gekozen voor Obama's tegenstander Mitt Romney. Die gingen dus hand in hand, bij wijze van spreken... langs al die rampgebieden. Iedereen in Amerika, ik geloof jij en ik destijds ook... zeiden, ja, Obama heeft eigenlijk zijn herverkiezing gewonnen door Sandy... Als dat er niet was. En ook zeker door die wandeling van die wandelingen van Obama samen met Chris Christie. En Christie, kun je zeggen, heeft Obama aan zijn overwinning geholpen. En dat maakte Christie woedend. En die reageerde daar zo op.
When the president of the United States calls you, which he did the day after the storm, and he said, Governor, I want to come to New Jersey and see for myself what happened. Will you meet me? Now, let me ask all of you, what the hell would you think of me if I said, no, excuse me, Mr. President, I've endorsed Mitt Romney for President of the United States, and it's 7 days till the election, and while I'd love to have you come to New Jersey and have me show you personally the devastation that's happened to my state, instead, I think some people will take that the wrong way. So would you please not come, or if you want to come, you can go around with somebody else. I mean, I gotta tell you something. It never crossed my mind.
Ja, Jan, het was een heel, heel interessant moment. En ik zou zeggen, laten we nou eens goed kijken wat Biden doet. Gaat hij bijvoorbeeld naar Florida? Dat zou heel handig van hem zijn. In de eerste plaats is het vanuit menselijk oogpunt heel, heel goed... als het staatshoofd gaat kijken naar zo'n rampgebied. Maar over nog geen 6 weken zijn er verkiezingen. En het levert ongetwijfeld ook voor zijn partij, de Democraten, verkiezingen op. Dus ja, er is als hij handig is, dan kan hij er garen bij spinnen, zo gezegd.
Ja, want stel je eens voor dat Ron DeSantis en Joe Biden hand in hand daar lopen. Langs de kust van Florida, een paar weken voor de verkiezingen. Ik kan het me niet voorstellen, maar dat zou ineens de bruggenbouwer Biden, waar we wel een beetje weer afscheid van hadden genomen, die zouden misschien wel weer een beetje terugkomen. Dat zou toch een fantastisch beeld zijn voor die verkiezingen.
Dat is waar, maar tenzij de Sanders doet wat Chris Christie net in dat fragment ook zei. Je had ook kunnen zeggen, u bent niet welkom, en als u wel wil komen, dan ben ik er niet. Dan gaat u maar met iemand anders op stap. Dat zou de Sanders ook kunnen doen, hè?
Ja, maar goed, die kans zit er wel in.
Want die kans zit erin, maar dan, natuurlijk... dat is dan toch, denk ik, verliespunten voor DeSantis.
Het wordt sowieso interessant, want voor DeSantis is dit ook wel toch een testmoment. Zo'n grote ramp in zijn staat. Dit is zo'n moment om zich te laten zien. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat loopt.
Ja.
Hey, en terug naar wat je net zei, Bernard. Die orkanen zijn er elk jaar. Dit jaar is gek genoeg een vrij rustig orkaanjaar. Hè? We zijn qua letters veel minder. Met Ian zijn we nog veel minder ver in het alfabet dan sommige andere jaren. Maar dat orkaanseizoen, dat is gaande. Dat is ook iets waar iedereen aan gewend is. Vooral in die gebieden daar. En iedereen moet dan evacueren daar. Dat zijn in dit geval miljoenen mensen die weg moesten. We hebben de beelden gezien. Chaos op de weg, files de steden uit. Alle hotels zitten vol. Die opvangcentra, waar ook door burgemeesters en door de centers volgens mij ook voor werd gewaarschuwd van jongens, dit is geen hotel. Dit is het minimale, maar er is in ieder geval wat. Het is in ieder geval nooit genoeg ook. Ik denk dan toch altijd, Bernard, wat doen die mensen zichzelf aan als je dit...
Ja.
Nou, misschien wel elk jaar of om de paar jaar mee moet maken. Waarom verhuizen die mensen gewoon niet?
Nou, jij komt ook wel eens in langs die kustgebieden. En dan zie je ook overal van die verkeersbordjes staan. Evacuation route. Dus dan weet je al op het moment dat je er aankomt. Als er zoiets gebeurt, dan is dit de route die je moet nemen. Bijvoorbeeld met de auto. Hè, of lopend. Of met de fiets om eruit te komen.
Ja. Zelfs in Washington hebben we die. Wat altijd heel raar gevoel.
Ja, precies. Maar ja, dat is dan misschien meer tegen een atoombom. Weet ik niet. Maar het kan allemaal gebeuren natuurlijk. En we hadden het net over New York, New Jersey. Het kan overal gebeuren. Maar ja, waarom gaan die mensen weer terug? Omdat ze zo prachtig wonen. Het is daar schitterend langs die kusten. Grandioos klimaat. En je woont of... aan de kant van de Golf van Mexico, in dit geval Tampa, Fort Myers en zo. Of aan de andere kant de oostkust aan de Atlantische Oceaan. En ik zit ook wel eens te denken, Jan, waarom blijven mensen in Los Angeles en San Francisco wonen, terwijl het niet 99, maar 100% zeker is dat daar ooit weer een gigantische aardbeving komt? En de mensen weten dat ook. En je hebt ook veel discussies over aardbevingsverzekeringen die je kunt nemen. Maar die zijn heel duur. Dus een heleboel mensen hebben dat dan toch weer niet. Dus ze denken erover na, maar ze gaan niet weg. En dan heb je die hele kust. Als je hebben het nou over Florida. Maar jij noemde net ook al de route van die orkaan. En die gaat nu naar de Carolinas, hè, Noord- en Zuid-Carolina. En een ander gebied waar ik dan aan denk is de Outer Banks, daar ben je ook wel eens geweest.
Ja, ook heel mooi.
In North Carolina, ja, dat is een prachtig gebied. Met allemaal van die wonderlijke huizen, die staan recht op de wind. Op hoge palen, hè, zodat bij storm in elk geval het niet onderloopt. En dat is ook waar dat Kitty Hawk is, hè, waar de gebroeders Wright de allereerste vlucht in de wereldgeschiedenis hebben uitgevonden. Die hebben het vliegtuig uitgevonden, kun je zeggen. En eens in de zoveel jaar, dan komt er zo'n storm en dan verdwijnen al die huizen in die Outer Banks. Wordt blaast allemaal weg. En vaak ook de bomen, de planten, noem het allemaal op. En dan bouwt iedereen het weer op. En je ziet hetzelfde in Corpus Christi, aan de Golf van Mexico in Texas. Gaat ook één keer in de zoveel jaar helemaal tegen de vlakte door zo'n natuurramp. En dan wordt het weer opgebouwd. Ja, ik kan niet, ik zou daar niet gaan wonen, maar ja, iedereen wil dan toch wel weer terug.
Ja, ja, het is een beetje als de natuur. Hè? Vogeltjes die hun nest herbouwen op dezelfde plek.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat klimaatverandering daarmee gaat doen. Want als dit soort stormen dus vaker voorkomen en de schade dus ook vaker gebeurt, dan komt er straks wel een moment dat je op sommige plekken denkt, ik ga het niet nog een keer herbouwen of ik ga het op een andere manier herbouwen. Want nu is het ook allemaal erop gebouwd, hè, wat jij al noemt op de Outer Banks. Het is gebouwd om weer herbouwd te kunnen worden. Maar op een bepaald moment word je daar toch ook een beetje moe van.
Ja, het is waar. Het is een heel wonderlijk mechanisme. Kijk, en als het nou, ik had het net over San Francisco, Los Angeles, maar San Francisco, die hele grote aardbeving was, wanneer? 1906, geloof ik. En ergens in de jaren 80 is er nog eens een geweest, daar ben ik toen heen gegaan. Dat was niet zo'n hele grote, maar toch wel behoort er echt. Ik, op het moment dat ik was daar, ik dacht, nou, hier zou ik nooit gaan wonen. En toch, ja, het is een van de meest populaire steden ter wereld. Al die mensen uit Silicon Valley die wonen allemaal voor spectaculair hoge prijzen in huizen in San Francisco. Dus ja, mens zit wonderlijk in elkaar, Jan.
Hey. Ja, die Amerikanen kijken dan naar de Nederlanders. Hè, van ja, maar jullie wonen onder de zeespiegel, jullie zijn gek. Dus op dat punt, kijken zij op dezelfde manier naar ons.
Ja, maar wij hebben toch net even beter ons daar tegen teweergesteld dan de Amerikanen, maar het zijn een boel dingen waar je niks aan kan doen. Een aardbeving die kun je niet tegenhouden. En een wervelstorm ook niet. En als dat soort stormen bij ons zouden komen, zo'n categorie 4 of 5 zelfs, wervelstorm, als dat ons zou raken, ja, dan houden die dijken ook niks, hoor. Dan loopt het ook allemaal onder. Dus daar hebben ze ook nog wel een punt. Alleen, de kans is hier veel kleiner. Dus Jan, we gaan zo verder, maar eerst even een kleine onderbreking voor deze heel belangrijke mededeling.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, laten we dat eens even doen.
Je kunt een vraag naar ons sturen via e-mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en hou de voiceberichten, maar ook de e-mails trouwens een beetje binnen de perken, want dan hoeven ze niet in te korten. En dan kunnen we ze in ieder geval helemaal meenemen. En dat hebben we het liefste natuurlijk. En we hadden meteen een gesproken vraag, toch, Bernard?
Ja, komt-ie.
Hier Arvin Siahaya uit Nijmegen. In aflevering 145 geven jullie antwoord op de vraag waarom heel veel openbare lichamen, en waaronder ook de hondenvanger, et cetera, worden gekozen door de inwoners. En hierin missen jullie, naar mijn mening, een beetje de link naar de historie. En komen jullie niet verder dan het antwoord van ja, Amerika is de oudste democratie. All politics is local. Toen deze vraag kwam, dacht ik, nu gaan jullie de link naar de historie leggen, namelijk Amerika is ooit onderdrukt door de Engelse koning. De onafhankelijkheidsoorlog heeft ervoor gezorgd voor de beroemde term no taxation without representation, geloof ik. Kortom, het is natuurlijk een tegenreactie op het feit dat ze vanaf 1000 kilometers verderop altijd werden geregeerd. En dat wilden ze niet. Ze wilden gewoon lekker zelf bepalen wie hun burgemeester, hun politie, sheriff, et cetera, was. Dus ik miste een beetje de link naar de historie.
Ja, ik begrijp de kritiek, maar ik ben het er niet mee eens. Wij spreken dat helemaal niet tegen. Als je kijkt naar de beschrijving van het ontstaan van de Amerikaanse geschiedenis door de bekende Franse auteur de Tocqueville. Democratie in Amerika, toch nog altijd het beste geschiedenisboek, vind ik, wat je kunt vinden. Het is uit de 18e eeuw, dus apart. Of 19e eeuw, maar het is heel oud. Maar in elk geval, dan zie je dat inderdaad na het vrijmaken van de koloniale periode onder Brits bestuur, dat die democratie heel erg lokaal is geregeld. Dus elk dorp en elke provincie had zijn eigen bestuur. Aanvankelijk ook met beperkingen van termijnen. Iedereen mocht maar één termijn dienen. Dat was de oorspronkelijke opzet. En iedereen had kiesrecht, passief en actief, als je volwassen was. Dus het was eigenlijk heel vooruitstrevend. En inderdaad, daar vielen alle functionarissen onder. Ook de lokale sheriff en ga zo maar door. En dat is vastgehouden. Alleen, de vraag is, dit gaat dan. De vraag die wij kregen is, waarom kiezen ze ook de sheriff en ook het schoolbestuur en weet ik wat allemaal. En het antwoord was, omdat de Amerikanen de overtuiging hebben dat alle politiek inderdaad plaatselijk is. En dat je dus als kiezer ook moet weten wie jouw rechter is en wie jouw sheriff is en wie er in het plaatselijke schoolbestuur zitten enzovoort. Dus het spreekt elkaar niet tegen. Maar goed, ik vind het leuk dat hij reageert. En ja, bedankt.
Ja. Is de conclusie eigenlijk dat Arvin en jij het eigenlijk wel met elkaar eens zijn? En jullie zeggen het in andere woorden?
Ja, dat kun je ook zeggen, zeker.
Oké. Okay. Ja. Dankjewel Arvin voor deze vraag. Randy van der Putten, die zegt, tijdens mijn laatste reis langs de oostkust van de VS las ik de Smart Guide, Alex Guide to American History. Ik kende die niet, Bernard.
Nee,
ken
ik ook
jij
niet.
Boek?
Nee, ik ook niet.
Ik heb het even een beetje opgezocht. Het ziet eruit als het is een soort gidsje over de geschiedenis van Amerika, maar op een wat humoristische manier. Klonk heel erg leuk. En Randy vraagt zich af, zijn er nog andere dergelijke boeken over de Amerikaanse geschiedenis die jullie aanraden? Dus een beetje toegankelijk. Weet je wat, goed instapboekje denk ik dan voor de Amerikaanse geschiedenis.
Je
noemde de Tocqueville al. Dat is toegankelijk, maar wel.
Ja, ik noemde daarnet de Tocqueville. Omdat wat ik daar zo bijzonder van vind, is als je het nu leest, het leest heel hoe gek het ook klinkt. Het was dus een Franse edelman die gefascineerd was door dat idiote experiment in de nieuwe wereld. Maar hij beschrijft het eigenlijk op een hele simpele manier, heel gemakkelijk te begrijpen. Er is niks moeilijks in dat hele boek. En het aparte is dat als je het leest, denk je, het is nog precies zo. Heel veel dingen die we ons nu steeds afvragen over hoe komen nu al die tegenstellingen. Dat staat allemaal al, hij waarschuwt daar al voor in dat boek. Dus ik vind dat eigenlijk een soort bijbeltje. Als iemand Amerikaanse geschiedenis wil gaan bestuderen, begin gewoon met de Tocqueville. Is in elke boekwinkel, een goede boekwinkel, in de hele wereld in de eigen taal vertaald te koop.
Ja, en het klinkt dan misschien een beetje, 19e eeuw, Franse edelman, dat zal wel ingewikkeld zijn. Het is denk ik niet zo makkelijk als het boekje dat Randy noemt, niet zo humoristisch ook. Maar het is wel inderdaad, als je dat leest met de ogen van nu en ziet wat daar nog steeds van klopt en wat je daar nog steeds mee kan, hoe waardevol dat nog steeds is. Dat is echt wel, dat geeft een soort extra laagje tijdens het lezen. Dat is echt, zeker een aanrader.
Oké, okay,
ik heb er nog eentje.
Bijzeggen, deze vraag kwam uit België.
Ja, klopt. Ja. En ik had ook nog eentje voor België. Dit is niet zo humoristisch als het boekje wat Randy noemt. Maar een boek wat ik net uit heb. En ik vond het ook wel heel toegankelijk. The Flag, The Cross and The Station Wagon. Wat een goede titel is dat
geweldig,
ook. Van Bill McKibben is dat boek. En wat ik daar wel interessant aan vond, dat geeft die man die geeft eigenlijk zijn eigen leven gebruikt hij een beetje als een leidraad voor wat er met Amerika is gebeurd de afgelopen 100 jaar. En hij komt uit Massachusetts. En dat is ook plekken waar ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is gestreden. En hij heeft als tiener heeft hij daar ook rondleiding op slagvelden gegeven en dat soort dingen. Waardoor hij heel op een hele leuke manier zijn eigen link eigenlijk naar het nu kan brengen en naar het toen. Superleuk boek. En ik heb hem al eens eerder genoemd, Confederates in the Attic van Tony Horowitz. Ja. Dat is erg humoristisch.
Ja, dat is wel geestig.
Over de oorlog.
Ja. Heel geestig. Ja.
Ja. Die dus. Alexander Lochtenberg, die zegt, ik ben niet alleen luisteraar van het eerste uur, maar eigenlijk van jullie eerste minuut. Dus die was echt vanaf het begin bij. Ja. Vaak luister ik naar de podcast als ik 's ochtends loop naar het advocatenkantoor waar ik werk aan de Utrechtse Singel. Al tijdens de route zit ik met de volgende vraag in mijn hoofd die ik graag aan jullie voorleg. In sommige landen kun je vrijwel oneindig president blijven. Anders in Amerika. Hij geeft dan Rusland als voorbeeld, waar we een 1-2'tje zagen tussen Poetin en Medvedev. Is er een voorbeeld uit de Amerikaanse geschiedenis waarin een oud-president een marionet had of anderszins significante invloed op het presidentsbeleid uitoefende na zijn presidentstermijn? Ik kon niet een duidelijk voorbeeld bedenken uit de geschiedenis.
Nee, de enige die ik me nu bedenk is Donald Trump.
Ja, die is het nu aan het
want
doen.
Want dat is opmerkelijk, omdat de traditie is een oud-president die houdt zich koest. Maar hij leidt nog steeds de politiek, in afval in zijn eigen partij. En inderdaad, we hadden het net over de Tocqueville en de beschrijving van de Amerikaanse democratie. Wat de Tocqueville zo opviel, waren die term limits. Dus dat benoemingen nooit langer kunnen duren dan zoveel termijnen. Dat geldt niet overal, hoor. En niet in alle staten, maar in de meeste wel. Dus meestal is het 2 termijnen. Je hebt ook bepaalde functies, daar kan je dan maar 1 termijn vervullen. Rechters worden gekozen voor in principe voor het leven. Maar die kunnen ook weer worden verslagen als er een meerderheid komt die van ze af wil. Dus dat zit dan wat anders in elkaar. Hij gebruikt... Je zou Nederland als voorbeeld kunnen nemen. Hè, want wij hebben al heel lang een premier-recordhouder, is dat. Je kunt naar Duitsland kijken, naar Angela Merkel. Die had ook een record. Dat komt in ook in democratieën veel voor. En dat heeft, ik denk, veel nadelen. Maar misschien ook wel voordelen. Sommige mensen zeggen, ja, iemand die zo goed is en het zo lang doet, die heeft het zo in zijn vingers dat hij het land daarmee gemakkelijk kan dienen. En anderen zeggen, ja, maar dan zie je niet meer wat er echt in de samenleving gebeurt. Dus dan moet je eigenlijk opkrassen. Dus het is een kwestie van smaak, denk ik, meer dan van politieke overtuiging.
En in de tijd van de Tocqueville mocht de president nog veel meer termijnen volmaken. Hè?
Ja,
dat was onder FDR veranderd.
Dat was daarvoor al de gewoonte om het 2 termijnen te doen. Tenminste, in de laatste...
Dankzij George Washington, die stelde de standaard eigenlijk.
Ja, die stelde de standaard. Maar het is, laat maar zeggen, vastgelegd in de periode van Roosevelt. Omdat die de enige is die meer dan 2 termijnen heeft gediend. Die is zelfs voor een 4e termijn gekozen en overleed kort daarna. En daarna hebben ze gezegd, nou moeten we het ook echt goed in de grondwet verankeren, dat niet kan. Maar het was eigenlijk al gebruik om niet meer dan 2 termijnen te dienen.
Ja. Hey, en had er nog een vraag bij Alexander. Want hij noemde dus het voorbeeldje tussen Poetin en Medvedev, waarbij de een de ander aanwijst, maar achter de schermen eigenlijk gewoon de baas blijft. Welk 1-2'tje, dus op dezelfde manier, tussen Amerikaanse presidenten zou jullie droomduo zijn geweest? Dus welke oud-president zou dan achter de schermen moeten kijken bij een nieuwere president? En ik weet niet of we dan aan tijd ook gebonden zijn, of het zeg maar echt elkaars opvolgers moeten zijn, of in ieder geval in dezelfde tijd moeten hebben geleefd, of dat we helemaal vrij mogen zijn.
Ja.
Het is een hele originele vraag.
Nou ja, noem er maar 1 of 2 eigenlijk.
Nou, ik had deze kan niet, maar ik ben er zo benieuwd naar. Als we Lincoln, de man die het land bij elkaar hield, en ook sowieso de teambuilder was, zullen we maar even zeggen. En ik dacht Lyndon Johnson, als we die naast elkaar kunnen zetten. Want dat is een vechter. En hoe die twee met elkaar zouden samenwerken, dan zouden er hele grote dingen kunnen gebeuren.
Dat is waar. Niet in dezelfde partij ook, hè? Ik dacht ook, want je weet dat doe ik vaak aan Lyndon Johnson, omdat ik dat de meest effectieve president uit de geschiedenis vind. Maar ik zou hem koppelen aan Teddy Roosevelt. Want dat was ook een hele bijzondere president met ongelooflijk inzicht. En dat was eigenlijk de eerste leider in de wereld die belangstelling had voor de gezondheid van de natuur. Echt een natuur.
Nationale parken.
Ja, de nationale parken heeft hij gerealiseerd. En die was zijn tijd dus, misschien wel 150 jaar vooruit. Dat was heel bijzonder. En bovendien, een republikein trouwens. Hè? Maar eigenlijk niet. Hij was politiecommissaris geweest. Hij is minister, ik geloof, van justitie geweest. Van defensie geweest. Allerlei dingen. Maar een hele bijzondere leider. En hij is ook een van de 4 in steen gehouden presidenten op Mount Rushmore. Is ook niet voor niks.
Ja.
Lincoln ook trouwens. Ja.
President. Ja.
Nou.
Ja, nou, leuke vraag in ieder geval. Dank daarvoor. Johan Lauwers, moet ik zeggen dan. Die zegt, wij hebben in onze organisatie de opdracht, tussen aanhalingstekens, gekregen officieus om geen politiek te bespreken met Amerikanen. En een heel, heel goede collega en vriend van mij komt van, uit Louisiana. Ziet eruit als een stereotype Amerikaan. Cowboy, hoed, boots, overgewicht, plat accent. Ik hoop niet dat de collega luistert. En het is een diehard democraat. Vindt het eng om dit naar zijn collega's en vrienden te uiten. Het binaire denken, daar hebben we het al eerder over gehad, dat twee partijen systeem, dat maakt ook mij verdrietig. Ik vind het een fantastisch land met ongelofelijke schoonheid. Enorme fan van Houston, Newport Beach, Boston, maar ook van de Everglades, Las Vegas, Grand Canyon. hij is op veel plekken geweest. Maar in ieder geval een voorbeeldje van Johan ook van hoe dat de politiek ook invloed kan hebben op de werkvloer, dat zelfs je collega's niet meer durven te zeggen waarvoor ze stemmen.
Ja. Ja, nou, in eerste plaats kan ik me heel goed de positie van deze vriend uit Louisiana voorstellen. Die is waarschijnlijk niet zo heel jong. Want Louisiana was tot 1980, de verkiezing van 1980, een democratische staat. Net zoals bijna alle staten in het zuiden. Dus dit soort Amerikanen, die stereotype cowboys met een te dikke buik en een plat accent. En misschien ook nog wel met een sigaartje. Dat was echt het beeld van de traditionele democraten uit het zuiden. En die mensen durven inderdaad, die durven hun mond niet meer op te doen. Die zijn als de dood dat ze worden gekielhaald. Want ja, dat is echt, in die omgeving is dat echt bijna gevaarlijk.
Ja, bizar. Ja. Dank in ieder geval, Johan. En Johan, die komt. We hebben een internationale uitzending. We hadden al België, nu hebben we Liechtenstein, Johan Lauwers. Ja. Dus
leuk.
Dat is leuk.
Ja. Ja. Alle inwoners van Liechtenstein luisteren? Oh nee. Ja.
We hebben in ieder geval een aardig percentage te pakken met Johan als luisteraar. Ja. Ilonka Daas, die zegt, hoe werkt het Amerikaanse bill-systeem? Dus dat je geld moet betalen om buiten de cel te blijven. Ja, ja precies, borgtocht, dat zocht ik. Ik zie vaak in films dat verdachten bill betalen om borgtocht toch... Sorry, het is nog vroeg, Bernard. Ik struikelijk in enthousiasme over mijn stemmen. Dat is de koffie die ik mis. Ja. Om op borgtocht vrij te komen. Krijg je dat bedrag ook weer terug of ben je dat helemaal kwijt? En ze luistert altijd tijdens het breien. De poes vindt het ook een leuke podcast. Ja. Dus groetjes aan de poes.
Ja. In principe heeft iedereen recht op borgtocht als er een justitieel onderzoek wordt gevoerd. Dus je wordt gearresteerd, dan word je in staat van beschuldiging gesteld en dan gaat de rechter kijken of er vluchtgevaar is of andere belastende factoren. Als dat niet zo is, dan mag je weer weg totdat de zaak voorkomt. Maar om te zorgen om je te verzekeren dat je hem niet smeert, wordt er inderdaad borgtocht gevraagd. En dat zijn vaak hele forse bedragen. Als het mensen betreft die dat geld hebben, dan betalen ze dat gewoon. En als de rechtszaak afgelopen is en ze winnen, krijgen ze gewoon weer terug. Er zijn ook, de meeste mensen kunnen dat niet betalen en die nemen dan dat heet volgens mij een bond, dus een bailbond. Dat is dus een soort obligatie. Dat
lening.
Via een speciale bailverzekeraar.
En bondsman.
En dan wordt er dus beslist, zegt de rechter vaak, je moet, weet ik wat, $10,000 borg betalen, maar dan betaal je maar 10%. En dat doet die verzekeringsmaatschappij. En als je dan de zaak wint, krijg je je geld weer terug, minus wat die verzekeringsmaatschappij heeft voorgeschoten. Want dat is het inkomen van de verzekeringsmaatschappij. En daar zit, als je erover, het gaat gewoon even om hoe je tegenover het hele idee staat. Maar als je even door de Amerikaanse bril kijkt, is dat wel redelijk. Want je verzekert je dus tegen enorme grote bedragen. Die verzekeraar die moet ook leven. Dus dat voorschot, dat is, laten we zeggen, $1,000 of zo. Dat ben je dan kwijt, maar ook als je gewonnen hebt. Maar als er nog meer is in de pot is gegaan, krijg je dat weer terug. Of de verzekeraar die zorgt dat dat allemaal wordt verrekend, keurig netjes met de rechtbank, heb je geen omkijken meer naar. Dus ja, het klinkt ons allemaal een beetje louche in de oren, maar zo werkt het.
Ja, zeker. Ja. Ik vind, je zegt verzekeraar, dat zal het voorbeeld zijn. Maar ik heb altijd een heel louche beeld bij die bondsmen ook.
Ja, dat zijn bondsmen. Ja, die zitten allemaal in de buurt van gevangenissen. Ja. Vaak in dezelfde straat. Precies. Ja.
Ja, ook vaak in foute buurt. Ook bij deze meteen maar de oproep. Want ik ben altijd heel benieuwd hoe dat nou echt in zijn werk gaat. Ben je een bondsman, een luisteraar van deze podcast? Meld je even. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat in de praktijk gaat. Ja. Leuke vraag in ieder geval. Als we nou heel snel zijn, dan kunnen we er nog precies de twee laatste meepakken. Henry Spaan. Die maakt sowieso de vergelijking met de fireside chats als hij naar ons luistert.
Zo.
Dus dat, welke president was dat ook alweer?
Franklin Roosevelt, ja, die hield kleine toespraakjes. Die werden gefilmd, nog op ouderwetse film, voor het volk. En dan zat hij naast een open haard.
Dat was op het
bioscoopjournaal.
Ah, oké. Okay, ja.
En dat deed hij dan bij een open haard. En achteraf bleek dat dat allemaal een decor was. Dat was speciaal daarvoor gebouwd.
Oh.
Dus het was helemaal niet een echte open haard die onderdeel uitmaakte van het Witte Huis of zo.
Toen al.
En die fireside chats die waren geniaal vaak. En het is opgepakt. Bijvoorbeeld Ronald Reagan die had een wekelijks radiopraatje. Ik geloof Bill Clinton deed dat ook. Er zijn verschillende presidenten geweest die het thema hebben opgepakt. En zeiden, nou, ik doe gewoon één keer in de week een podcast in mijn eentje.
Ja,
en dat zouden we nu zeggen. En die worden dan ook goed beluisterd, hoor.
Ja, prima idee. Ja, toen had je natuurlijk ook... Dat was het belangrijkste medium dan wij... Nou goed, dat was nog niet eens de vraag van Henry. Hij had nog een luistertip ook. De podcast Wicked Game. Dat gaat over alle presidentsverkiezingen vanaf George Washington. Dus echt vanaf het begin. En naar aanleiding daarvan heeft hij twee vragen waarvan ik... Nou, de eerste gewoon maar even meepak. Hebben jullie wel eens de vergelijking gehoord of gezien tussen Trump en president Jackson? Er zijn overeenkomsten met populisme, beschuldigingen van gestolen verkiezingen en een bestorming van het Capitool. Trump had niet toevallig ook zijn portret.
Ja,
dat van Jackson dus.
Het antwoord, ik weet niet of jij het je nog herinnert, maar ik wel. We hebben het erover gehad in deze podcast.
Al even geleden.
Ja, het is een tijdje geleden, maar toen Trump net president werd, geloof ik, hebben wij hierover gesproken en inderdaad ook die vergelijking gemaakt. Klopt, en Jackson staat ook niet bepaald bekend als de beste president uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Was ook nog betrokken bij allerlei schandalen, even uit een of ander seksschandaal. En iemand, misschien zijn vrouw, dat weet ik niet meer helemaal zeker, hij bleek bigamie te hebben gepleegd, omdat ze dachten dat er een scheiding was uitgesproken en dat bleek niet het geval te zijn. Enfin, allemaal schandaaltjes die om hem heen hingen. Als president heeft hij het helemaal niet zo slecht gedaan, hoor, trouwens. Maar goed, in morele zin was hij goed vergelijkbaar met zijn bewonderaar Donald Trump.
Ja, precies. Er komen wat over. Dat wist ik helemaal niet. Bij hem moet ik altijd aan die Indian Removal Act denken.
Ja.
Het vechten tegen de Indianen en het verwijderen van de Indianen eigenlijk. Ja. Dat is ook waar hij...
Eigenlijk heb je gelijk. Historisch gezien is dat natuurlijk... Een misdaad van enorme proportie. En dat is veel belangrijker dan al die andere dingetjes.
Ja, nou goed. Maar dat andere wist ik niet. Dus daar moeten we het nog maar eens over hebben. Over het huwelijk van Andrew Jackson. H. van den Bor, die zegt... wat ik graag zou willen weten... is er of bij de Democraten al fulltime werk wordt gemaakt... van een opvolger voor Biden... Moet bij de Democraten toch talent rondlopen die met een gedegen training en opleiding het kan opnemen tegen een Trump die van alle kanten beschadigd is. Zeker als je bedenkt dat je nu al weet wie de meest waarschijnlijke tegenstander gaat worden.
Ja.
Dus ja. Ook het nog een thema. Hè?
Ja, nou, jij en ik hebben de afgelopen week een stukje, ik geloof dat ik jou een stukje had gestuurd, of jij mij, dat weet ik niet meer. Dat ging helemaal hierover uit een van de kranten. En dat was een lijst gemaakt van potentiële opvolgers. En wat mij zo opviel was het totale gebrek aan fantasie. Het waren allemaal de usual suspects. Eigenlijk heel veel kandidaten van de vorige keer. Die stonden gewoon weer op die lijst.
Precies.
En ik dacht toen bij mezelf, dit kan toch niet waar wezen? Hebben ze nou echt niet precies zoals meneer of mevrouw van der Borden, weten we dus niet, schrijft... kunnen ze niet een beetje iemand trainen? Of kunnen ze niet een jong talent ergens vandaan halen en lanceren? Daar verbaas ik me altijd over, hoor.
Zo'n groot land en dan komt dit eruit.
Ja, en er komt dus nooit een, laten we maar zeggen, een Macron-achtig verschijnsel op de proppen. hè, wat jonger. Nee,
nooit Obama was natuurlijk.
Obama was er ook zo een, ja, dat is waar. Ja, dus het is, de vraag is goed en het antwoord is, ik kan alleen maar zeggen jammer, maar wij zien ze nog niet.
Nee, het is echt inderdaad, want the usual suspect, dan hebben we het ook meteen over de vicepresident, Kamala Harris, maar die staat er ook, dat is ook nog niet de meest populaire persoon op dit moment, die heeft ook nog niet zo overtuigd. Vorige keren kwamen we ook wel eens uit op van, nou ja, als dan iemand, Pete Buttigieg.
Ja, die staat nu ook weer op het lijstje, die is waarschijnlijk een hele grote kanshebber. En dat zou ook best een goede zijn hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar ja, dan zie je ook weer Sanders en je ziet ook weer Elizabeth Warren. En die zijn toch inmiddels ook rijp voor het bejaardenhuis. Hè? Dus de hele geriatrische afdeling die komt ook weer op de proppen.
Ja, precies, inclusief Biden zelf.
Inclusief Biden zelf,
die het ook nog steeds niet wil zeggen dat hij het niet gaat doen. Maar nou ja, goed, dat hebben we al eerder over gehad. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Dus er zal toch iemand moeten komen. Maar we houden het in de gaten, H. van der Boer. En dit blijft de rode draad ook, denk ik, voor nog wel een flinke periode. Want wij zien hem nog niet.
Nee.
Dan hebben we hem gehad, Bernard, deze Amerika-podcast.
Had je nog recensies, Jan?
Nee, dus als je weer eens een recensie achter wil laten, heel graag. Dat kan het makkelijkste via Apple Podcast. Maar ook nog even wat anders, want dat waren we vorige week helemaal vergeten. Wij willen graag genomineerd worden voor de Dutch Podcast Awards. Dat is altijd een heel grote eer om in ieder geval in dat lijstje te staan. En dan als we genomineerd zijn, dan kunnen we uiteindelijk ook, dan kan er op ons gestemd worden om uiteindelijk die award dan te winnen. En dat zouden we wel heel graag willen natuurlijk. Podcastawards.nl, dat is de website. Mocht je eventjes een momentje hebben dat je denkt, nou, ik wil nog wel even stemmen. Stem dan alsjeblieft op ons. Zo.
Zo is dat. Mooi pitch. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 06-28-13-50-20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam, ook je adres in de tekst.
Ja, want dan maak je kans op die inmiddels wereldberoemde Amerika-podcast koffiebeker. Die koffiebeker die ik op dit moment zo mis, Bernard. Ik ga zo als eerste meteen, ik doe mijn schoenen aan en ik loop naar buiten om koffie te zoeken. Want dan kan de dag echt beginnen. En jij gaat volgens mij BNR de Wereld opnemen. Hè?
Ja, dat gaan we. Nee, we gaan live uitzenden. Ja. En zonder jou helaas deze keer, want jij bent bij Jaap van Zweden. Wat hartstikke leuk trouwens. Dus ik zou zeggen, dank. Tot volgende week.
Tot volgende week, hoi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.